Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen. Psalm 2, daarvan het vierde vers. En ik, die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 2. Uit Gods heilig woord lezen wij u Psalm 45. Daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen, waarna wij het zesde vers van Psalm 2 zingen. Vrees zere macht en dient zijn majesteit. Dus het zesde van Psalm 2 na het lezen van Psalm 45 en de 12 artikelen. Een onderwijzing, een lied der liefde. En voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach op de Schoosganiem. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen eens vaardigen schrijvers. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. God uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. En rijdt voorspoediglijk in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen. Zij treffen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. De scepter uws koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie uit de elpenbenen paleizen van waar zij u verblijden. Dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatsdochteren. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ophir. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor en vergeet uw volk en uw vadershuis, zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Dewijl hij uw heere is, zo buig u voor hem neder. En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken. Des konings dochter is geheel vereerlijkt inwendig. Haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal zij tot de koning geleid worden. De jonge dochters die achter haar zijn, haar metgezellinnen zullen tot u gebracht worden. Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Zij zullen ingaan in des koningspaleis. In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde. Ik zal uw naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht. Daarom zullen u de volken loven, eeuwiglijk en altoos. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Voor de prediking kunt u vinden in Psalm 45, de versen 4 tot en met 6. Gord uw zwaard aan de heup, o held. Uw majesteit en uw heerlijkheid en rijdt voorspoedig in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen. Zij treffen in het hart van des konings vijanden. Tot zover onze tekst. In onze voorbeden willen we denken aan de zieken. We denken aan broeder Broeren van de Meidoornstraat. Hij zal ook de komende week nog weer een onderzoek moeten ondergaan. We denken aan broeder G. Hoogmoed. Hij mocht weer thuiskomen en is ook vandaag met ons in de kerk. Toch moet hij ook nog nadere onderzoekingen ondergaan in het ziekenhuis te Rotterdam. Daarnaast zijn er ook zorgen rondom de gezondheid van zijn vrouw. Die moet deze week voor een behandeling in het ziekenhuis de Dirksland worden opgenomen. Dan willen we ook denken aan onze oude zuster Mans Jonge Jan. Ze is voor 3 weken naar de Goede Ree gebracht en ze voelt zich erg eenzaam. Zoeken we het aangezicht dankzegging voor zuster Versluis, die mocht afgelopen week weer thuiskomen. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Dienenswaardig God die in de hemel woont, hoog troont, boven alle mensen kinderen, wiens ogen de volken zijn als een druppel aan de emmer, als een stofje aan de weegschaal. En toch zo laag neerziet en wilt wonen bij dien die van een verbroken en een verslagen hart is. En Heere, wij zijn dat niet. En dat weet u. Wij zijn hoogmoedig. Wij blijven staan. Net zolang totdat gij ons nederig maakt. Totdat gij ons van onze troon afstoot. En treft met een van uw pijlen. En als dat gebeurt, Heere, dan krijgen wij van u een verslagen hart. En zou u dat ons willen schenken. Voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. Want het geldt ook voor de levende kerk, dat zij elke keer dat weer moeten ontvangen. Maar kunnen ze daarnaar uitzien, want zij zijn geen vreemdeling van het smeken en dat wenen vanwege hun zonden, de droefheid naar God over hun zonden. Maar geeft het ook aan degenen die nog onbekeerd zijn, dat de trekkende liefde des Vaders deze avond in ons midden zijn werking zal doen, waardoor onze blinde zielsogen worden geopend voor onze diep ongelukkige staat buiten God en buiten Christus. En dat er een hartelijke begeerte in ons hart gewerkt wordt om u de Heere te mogen leren kennen, te mogen leren vrezen. En dat er in ons hart een bereidheidsverklaring mag geboren worden om alles vaarwel te zeggen wat dat een sta in de weg zal zijn. Om u de Heere te mogen vrezen. Heere, geef dat. Met name ook aan onze jonge mensen. Die zo opgeslokt worden door het dagelijkse leven. Verleid door allerlei werelds vermaak. En druk zijn met het bouwen aan een toekomst. En dat laatste, dat mag, dat is ook onze roeping. Maar daardoor zo weinig ruimte en tijd hebben om aan hun ziel te denken. Maar dat geldt niet minder van hen die in het volle leven staan. Ze moeten ook eerlijk zeggen dat ze zo dikwijls met hun agenda in de kerk zitten. Overal aan denken en zo weinig ruimte in hun hoofd en hart hebben om te luisteren naar de stem des Heren in de prediking van het heilig evangelie. En daarom neem toch alles weg wat hindert om naar uw woord te luisteren. En dat geldt ook voor uw knecht. Wilt u hem ook helpen om zich te concentreren op de woordsbediening? Geef hem de zalving van de Heilige Geest, opdat hij in alle eenvoudigheid de tekst mag uitleggen die vanavond aan de orde gesteld zal worden. En ook zal toepassen zodat het dicht bij het hart gebracht mag worden. En dat u, o Heilige Geest, het mag inbrengen in het zondaarshart. En dat uw volk en kinderen ook erdoor bemoedigd en door onderwezen mogen worden en gesterkt op de levensweg. Want gij zijt immers die koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Dat we op de koning van de kerk mogen zien als het gaat om de gemeente, als het gaat om het werk in de gemeente. Kerkenraadswerk, het werk op de catechisatie en op de zonderschool, op de vereniging, de andere kringen die er zijn. Heere, geef toch dat we op de koning van de kerk mogen zien en niet op de omstandigheden. En niet op de donkere tijd waarin wij leven. Want hoe dikwijls hebt gij bewezen dat u juist in een donkere tijd terugkomt met het licht van uw woord. Heere, u bent toch een verrassend God en u bent niet afhankelijk van de omstandigheden. O zeker, wij hebben het ons waardig gemaakt dat u zich terug zou trekken. Vanwege onze aardsgezindheid, oppervlakkige godsdienstigheid en wereldliefde. Bekeer ons dan ook tot u de levende God. En dat wij tot u terug mogen keren. In de binnenkamer, met smekingen en geween, stort de geest der genade en der gebeden in ons leven uit, Heere. Opdat wij weer een bedelaarsvolk mogen worden. Zodat wij heilig tevreden mogen zijn met een kruimel van uw genade. Heere, daar zal ook iets van uitgaan. Dat zal openbaar komen in een zelfverloochenend leven, in het dragen van het kruis dat gij al uw kinderen oplegt om af te sterven aan alles wat niet van God is. En geef dat daartoe ook de druk en kruiswegen gebruikt mogen worden, ook de ziekten die er zijn. De ziekte in het leven van onze broeren. U weet ook van zijn gesteldheid en zijn gedachten daaromtrent. Hij voelt wel dat dit niet zomaar wat is. Dat dit een bode van u is. Een bode die zegt dat we moeten sterven. En Heere, er mag overgave zijn. Dat dat blijvend mag zijn. Dat dat bevestigd mag worden. Dat hij uw genade mag gevoelen. Geef toch dat er nog wat aan te doen is. Zodat het gezwel ingedampt kan worden. En zo niet, leer hem dan uw wil geschieden. Heren, dat geldt ook voor de familie Hoogmoed, die hebben ook zorgen. Onze broeder mag weer thuis zijn en we danken u daarvoor. En hij mag dat ook beleven als een groot wonder. En geef, Heren, dat hij juist door dat wonder dieper ingeleid mag worden in het wonder van uw genade. Want het wonder van uw genade strekt zich uit boven een genezingswonder. Heren, toch zijn de zorgen nog niet helemaal weg. En we bidden van u, geef toch dat de oorzaak gevonden mag worden en dat er wat aan te doen is. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen omtrent de gezondheidstoestand van zijn vrouw. Dat geeft zo'n dubbel gevoel. En Heere, wilt u ook met haar optrekken bij de zorgen die ze heeft, gij weet het. En geef dat er wat aan gedaan kan worden. En dat zij beide gevonden mogen worden aan de troon van uw genade. En dat ze verenigd mogen worden in het woord van u, die hen toezegt. God is onze toevlucht en een sterkte en hij is krachtig bevonden een hulp te zijn in benauwdheden. We dragen onze oude zuster jonge Jan aan u op, die zich eenzaam voelt. De Heere, wellicht luistert ze mee. We bidden u voor haar, we denken aan haar, maar denkt u vooral aan haar. In uw genade. Hartelijk dank dat zuster Versluis weer thuis mocht komen, dat zij aardig aan het opknappen is. Wilt u haar verder ook aansterken, zodat ze haar taak weer aan kan in het midden van haar gezin. Dat al de wegen die gij houdt in een mensenleven ons toch mogen bepalen bij het feit dat wij hier maar eventjes zijn. En dat dit een voorbereidingstijd is op de eeuwigheid. Geef en leer ons allen toch de dingen ook zo te zien, o Heere. Dan worden veel dingen o zo betrekkelijk. En leer ons dan ons te concentreren op hoe wij met God verzoend moeten worden. In een rechte weg, alleen door het bloed van Christus. We bidden u voor alle arbeid in uw wijngaard, wereldwijd of dichtbij. Heere, ook in deze donkere dagen worden er vele pogingen gedaan om mensen die buiten de kerk leven, buiten het woord te leven, in aanraking te brengen met het kerstevangelie. U bent bij machte om een heel eenvoudig middel te gebruiken, ook hier in Middelharnis. Zou u dat willen doen? Zou u dat willen zegenen? Zegen het werk van broeder van Luttenkuizen in Gent. Heere, u weet ook van zijn gevoelen af. Wilt u hem toch op die eenzame post uw liefde, uw opzoekende zondaarsliefde laten gevoelen? We bidden u in het bijzonder ook voor uw volk Israël, dat we lief hebben. Denk nog eens aan uw verbond, Heere, en neem het deksel van hun aangezicht af, want zij leven nog steeds in vijandschap tegen Christus. Neem het weg, Heere, want u bent toch die koning die pijlen afschiet in het hart van 's konings vijanden. We dragen onze overheid aan u op, plaatselijk, provinciaal en landelijk, en ook ons koninklijk gezin. Zegen hen ons ten goede. Heere, ontfermt u ons deze avond en hoor ons gebed uit genade alleen. Amen. Dan gaan wij nu zingen ter voorbereiding op de prediking, Psalm 45, vers 2 en 3. En dan krijgt u gelegenheid uw liefdegaven te geven. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede voor de werkgroep Oost-Europa, met name het werk in de Zigeunergemeente Iora in Roemenië. De eerste kerstdag is de collecte bestemd voor de kerk en volgende week, de tweede kerstdag op zondag, de eerste voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Nu zingen wij dus Psalm 45, vers 2 en 3, terwijl u gelegenheid krijgt uw liefdegaven te geven. De Heere zegen u en uw gaven. Straks na het amen van de prediking zingen wij Psalm 35 en daarvan het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijderen toch de keer, wil spies ronda zijn schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Belet hun de opdocht recht vooruit, zo worden ze in hun loop gestuit. Vertroost mijn ziel naar haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Het eerste van 35. Gemeente, jongens en meisjes, u en jullie zijn vast wel eens naar een bruiloft geweest, naar een receptie. En wat is dan de blikvanger tijdens die receptie? Dat is natuurlijk logisch, dat is het bruidspaar. Je komt naar binnen, je staat in de rij, want je wilt feliciteren en je kijkt naar het bruidspaar. En vooral als je hen voor het eerst ziet, je kijkt naar de jurk, je kijkt naar de bruidegom, hoe ziet hij eruit? Hoe gedragen ze zich? En als je dan een plekje hebt gevonden ergens aan een tafeltje, dan let je ook op wat ze doen als ze door de zaal heen lopen. Dus naar het ene tafeltje, dan naar het andere tafeltje. En zo treffen wij hier ook iemand aan die ook aanwezig is bij een receptie, zou je kunnen zeggen, een huwelijksfeest. En niet zomaar het eerst de beste, maar het is het huwelijksfeest van niemand minder dan de koning. Wie deze koning is, dat weten we niet precies. De meeste verklaarders denken dat het hier gaat om Salomo. Die trouwt met een dochter van Farao, maar dat weten we niet zeker. Maar in ieder geval, deze gast die tijdens deze receptie aanwezig is, die zit daar rustig in de overdenking en die wordt in zijn gedachten gedreven door de Heilige Geest. Want hij ziet daar een beeld in. Hij ziet namelijk in die koning, ziet hij de grote koning Israëls die tot ons komt in zere naam. En hij ziet in die bruid, ziet hij daar het volk van God. Dat als de hemelse bruidegom trouwen gaat met die bruidskerk. Dat mag hij hier zien. En terwijl hij daar zit, wordt hij door de Heilige Geest gedreven om daar een psalm van te gaan zingen, te gaan dichten. En we kunnen dat gewoon meelezen, gemeente. Hij noemt die psalm een onderwijzing. En in het Hebreeuwse woord dat hij gebruikt wordt, daar zit iets in van sterk maken. Hij wordt erdoor versterkt wat hij ziet. Versterkt ook in zijn geloof. En hij geeft dan zijn gedichte titel een lied der liefde. Voor de opperzangmeester, wij zouden zeggen voor de dirigent. Hij reikt dat lied aan de kinderen van Korach, dat zijn de zangers in de tempel. Op de schoosganim. Hij voegt er ook een instrument bij. En dan als hij die aanhef geschreven heeft, dan kondigt hij het aan. Dat lied uit zijn hart komt, vers 2. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Dat is het onderwerp van zijn lied. En het is een lied dat hij goed overdacht heeft, want hij gebruikt namelijk een vergelijking dat zijn gedichten zijn als opkomend van iemand die aan het schrijven is. Mijn tong is een pen, eens vaardigend schrijver, staat er. Dat wil dus zeggen dat het niet zomaar een impulsieve gedachte is, maar dat hij er goed over nagedacht heeft. Wat je opschrijft, daar denk je dikwijls goed over na. En dat was bij deze dichter ook het geval. En als hij dan dit lied aangekondigd heeft, dan begint hij te zeggen, gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Hij ziet dus in die koning iemand die alle schoonheid van alle andere mensen ver te boven gaat. En waar bestaat die schoonheid dan uit? Dat genade is in zijn lippen uitgestort. En hoe komt hij aan die genade? Nu, hij zegt in vers 3, omdat God u gezegend heeft in eeuwigheid. En zo ziet hij die koning voor zich. En dan komen we bij onze tekst. Want dan ziet hij wat de taak van die koning is. Dat die koning namelijk gaat strijden. En daar willen we naar luisteren, naar aanleiding van onze tekst. En we schrijven boven de prediking het bruiloftslied van Christus en zijn kerk. Ik ben in Barendrecht bezig om een serie te houden over Psalm 45. En ik schrijf elke keer boven de preek dezelfde titel, het bruiloftslied van Christus en zijn kerk. En naar aanleiding van de versen 4 tot en met 6 heb ik stilgestaan bij drie gedachten. Dat wil ik ook in uw midden doen. Namelijk allereerst de oproep tot de strijd. Ten tweede het doel van de strijd. En ten derde de overwinning in de strijd. Dus het bruiloftslied van Christus en zijn kerk. Oproep tot de strijd. En dat is vers 4. Gort uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. En dan vervolgens het doel van de strijd. Rijd voorspoedig in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. En dan de overwinning in de strijd. Namelijk dat er staat, uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen en zij treffen in het hart van des konings vijanden. Dus deze dichter die begint de koning op te roepen tot de strijd. Want hij zegt tegen die koning, gort uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. Hij spreekt het uit als een wens. Als een bede. Maar in het Hebreeuws staat het zo krachtig dat we het ook kunnen lezen als een belofte. Hij heeft dus een profetische blik. Hij ziet dat deze koning bestemd is om zich klaar te maken voor de strijd. Vandaar ook dat hij zegt, gort uw zwaard aan de heup. En dat is voor hem een symbolische handeling, waaruit blijkt dat de koning zich klaarmaakt voor de strijd. De koning die neemt zijn koninklijke plicht ter hand. Namelijk om de vijanden van zijn rijk te bedwingen. En zijn onderdanen te beschermen tegen al het onrecht. Tegen een eventuele gewelddadige onderdrukking. In Israël was namelijk de koning het hoofd van de strijdmachten. En deze koning was ook tegelijkertijd de representant van God. En als deze dichter er dan aan toevoegt, o held, dan is dat niet een overbodige toevoeging. Want wanneer een koning een zwaard aan zijn heup draagt, dan wil dat nog niet zeggen dat hij dan ook tegelijkertijd een held is. Dat moet nog maar blijken. Maar deze dichter is ervan overtuigd dat die koning die daar rondloopt tijdens dat huwelijksfeest echt een held is. Hij zal aantreden en hij zal zich in dapperheid gedragen. Dat zal blijken in de strijd. En vandaar ook dat hij eraan toevoegt, uw majesteit en uw heerlijkheid. Onze kanttekeningen zeggen terecht dat die twee aanduidingen in vers 4 horen bij uw zwaard. Het gaat dus over het zwaard, uw majesteit en uw heerlijkheid. Dat zwaard, dat is dus een symbool van macht in de handen van deze koning. En de dichter die prijst deze koning in zijn macht en in zijn heerlijkheid. De dichter die voelt zich ook veilig onder de heerschappij van deze koning. Hij vreest niet voor de vijanden van zijn koninkrijk. En deze dichter die ziet dat met een profetische blik, geliefden. Want uit het geheel van de psalm blijkt wel dat het hier niet alleen gaat over een aardse koning, maar dat het hier ook gaat over de koning der koningen. In vers 7 wordt hij immers God genoemd. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. En daarom ziet deze dichter met een profetische blik ver vooruit en hij ziet de koning der koningen, de Heere Jezus Christus, de grote Davidzoon. En van niemand minder kunnen wij zeggen dat hij vol is van majesteit en heerlijkheid. Hij is oneindig in zijn macht, ver boven alle koningen van Israël stijgt zijn macht uit. Hij wordt in Gods woord immers een held genoemd. Denk aan Psalm 89. Psalm 2, wat we gezongen hebben. Jesaja 63. En de Heere Jezus heeft in zijn zelfopenbaring ook duidelijk aangegeven dat hij alle macht in hemel en op aarde heeft. Hij heeft tegen zijn kerk gezegd: ik heb de wereld overwonnen. En wij weten dat hij verhoogd is aan de rechterhand zijns vaders, met de belofte dat hij al zijn vijanden zal onderwerpen als zijn voetbank. En wij lezen in Colossenzen 2 vers 15... dat hij alle vijanden ontmaskerd heeft. Hij heeft ze uitgetogen, zegt de apostel Paulus. Hij heeft ze ontwapend. Hij heeft ze uitgekleed. Hij heeft ze naakt voor God gesteld. De duivel, de wel en de verdoemende wet. Wij lezen in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 2, vers 14, dat hij het geweld van de duivel en de dood teniet gedaan heeft. En waar heeft hij dat mee gedaan? Met zijn zwaard. God, uw zwaard, o held, aan uw zijde. Uw blinkend zwaard, zo scherp gewet en strijden. En daarom, er is niet alleen genade in zijn lippen uitgestort, maar op zijn lippen gaat ook een zwaard uit, een zwaard van macht. En daar hebben wij Gods woord in meegeliefden, dat we hier moeten denken aan het zwaard van Gods woord. Ik noem één tekst waaruit dat blijkt. Ik noem Openbaringen 2 vers 14. Daar staat: bekeer u en zo niet. Ik zal u haastelijk bijkomen en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. En onze kanttekeningen zeggen dat dat is door mijn dreigementen en door mijn geestelijke macht. Dat zwaard, dat is het zwaard des geestes, het welk is Gods woord dat we hier op de kansel hebben liggen, geliefden. Kijk, en met dat zwaard is hij ook in ons midden om zijn doel te realiseren, onze tweede gedachte. Het doel van de strijd. Want dan gaat het dichter door en hij zegt: en rijd voorspoediglijk in uw waarheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid, en uw rechterhand zal vreselijke dingen leren. Nadat de dichter de koning opgeroepen heeft tot de strijd, moedigt hij nu de koning aan om daadwerkelijk de strijd te beginnen. Straks als de bruiloft ten einde is, dan moet immers de koning zijn taak voortzetten met het heilig doel. En daarvoor moet hij zijn strijdwagen beklimmen. Want in de tekst staat: en rijdt voorspoediglijk. Dat wil zeggen succesvol. De dichter is ervan verzekerd dat dat gebeuren gaat. Dat hij zal overwinnen. Rijd op uw strijdwagen. Wat is dat voor een strijdwagen? Lees maar mee in de tekst. Er staat: en rijd voorspoedig in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. Daar heb je die strijdwagen, geliefden. Die strijdwagen, jongens en meisjes, maak er thuis maar eens een tekening van. Daar staan drie woorden op. Drie begrippen. Het eerste begrip wat er op die strijdwagen staat, dat is het begrip waarheid. En het tweede begrip, dat is rechtvaardigheid. En het derde, dat is zachtmoedigheid. En als je die drie begrippen eventjes op je in laat werken. En je denkt dan aan een strijd en aan een oorlog. Vind je dan deze drie begrippen eigenlijk wel passen bij een oorlog, bij een strijd? Waarheid, rechtvaardigheid en zachtmoedigheid. Klinken deze woorden niet in tegenspraak met alles wat met een oorlog te maken heeft? Zeker als het gaat om zachtmoedigheid, dan moet je toch hard zijn? Dan moet je toch door dik en dun gaan? En toch, deze drie begrippen zijn van onschatbare waarde voor God. Want om deze drie begrippen gaat het. Dat is het doel van de strijd. Dat de zaken die in deze begrippen verklaard liggen, gehandhaafd zullen worden, namelijk waarheid, rechtvaardigheid, zachtmoedigheid. Waar gaat het immers om in deze drie begrippen? Het gaat om de rechtsorde van God. God heeft een rechtsgeding met deze wereld, met u en mij. Beseffen we dat, zoals we hier vanavond zitten? Dat wij straks ook voor het gericht Gods komen te staan. En dat zo de prediking van het evangelie moet zijn, alsof we gedagvaard worden voor de heilige rechter. God die wil zijn recht laten gelden, niet alleen in de kerk, maar ook in de samenleving, in de wereld. God moet het voor het zeggen hebben. En dat is het doel van die strijd. En als we dan eens letten op ieder begrip afzonderlijk. Allereerst op de waarheid, dat staat op die strijdwagen. Dat staat toch tegenover de leugen. En deze koning die zal strijden voor een zuivere zaak. Namelijk tegen een leugenachtige, ontrouwe vijand. Die overal Gods recht schendt. En dat doet hij, dat is het tweede begrip, in zachtmoedigheid. Dat betekent ook wel nederigheid, ootmoedigheid. Hij doet dat met het oog op alle ootmoedigen. Allen die verdrukt worden door die leugenachtige vijand. Allen die het moeilijk hebben onder deze tiran. En zo treedt hij zelf ook op in zachtmoedigheid. Maar tegelijkertijd in gerechtigheid. Dat wil zeggen dat hij let op de wet van God. Hij handhaaft die wet van God. Hij wil dat ieder mens de wet van God gehoorzaamt. En voor dat recht neemt hij het op. Dat was de taak van de Oud-Testamentische koning. En dat zag deze dichter. Deze koning die hier trouwt, die zal deze drie begrippen waarmaken in zijn koninkrijk. En deze koning zou een afspiegeling zijn van de grote koning die tot ons komt in zere naam. Oh, wij weten dat de Oud-Testamentische koningen slechts gebrekkige afschaduwingen waren van die grote koning. Maar als we letten op die grote koning, de Heer Jezus Christus, geliefden, die ook zijn strijdwagen betreedt en rijdt voorspoediglijk. En we letten op die drie begrippen in het leven van deze grote koning, de Heer Jezus Christus. Dan beginnen we bij waarheid. Heeft hij niet gezegd, ik ben de waarheid? Is hij niet gekomen om die grote leugenaar, de Satan, te bestrijden? De duivel die ons immers allemaal verleid heeft met zijn leugen. Is het niet dat God gezegd heeft dat we niet van alle boom mogen eten? Dat is een leugen, Satan. God heeft juist wel gezegd dat we van alle bomen mogen eten, behalve van die ene niet. Zeg, luister eens, ge zult als God zijn, Wat een leugen. Wat zijn we er bedrogen mee uitgekomen. We zijn de duivel gelijk geworden. Kijk, en nu komt deze koning met de waarheid van het woord van God. Om Gods recht te gaan herstellen op aarde. En hij doet dat in zachtmoedigheid, dat tweede begrip. Heeft de Heer Jezus het zelf niet gezegd? Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Ik las ergens bij een verklaring, Zacharia 9, vers 9. De profetie aangaande de ootmoedige, zachtmoedige koning. Daar staat geschreven, verheug u zeer, gij dochter Jeruzalems. Ziet, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig. En hij is een heiland, arm. En rijdende op een ezel van een veulen, een jong der ezelinnen. En we kennen dat moment. Zie, daar komt de koning der koningen, rijdende op een ezelin. En de mensen staan hem op te wachten en ze roepen allemaal, Hosanna is hij die daar komt in de naam des Heren. Daar komt die nederige koning in zachtmoedigheid en in gerechtigheid. Dat andere begrip. En wij weten dat de Heer Jezus gekomen is, gekleed in dat pantser van Gods gerechtigheid, geliefden. En dat de gerechtigheid ook de gordel van zijn lendenen is. En dat betekent dat niemand hem kon overtuigen van zonde. Hij heeft de gerechtigheid van God op alle terreinen van het leven gehandhaafd. Dat was zijn doel, namelijk om het recht van God te herstellen. En dat maakte ook tegelijkertijd zijn strijd uit. En dat ziet deze dichter. Hij roept dus profetisch de Heere Jezus op. Hij zegt, God, o held Gods, uw zwaard, in uw heerlijkheid en in uw majesteit, rijd voorspoedig in uw heerlijkheid, weer opnieuw in uw heerlijkheid, in uw macht, toe rijd in ons midden, begin de strijd. En hij begint ook daadwerkelijk de strijd. En hij zal ook overwinnen. Onze derde gedachte. De overwinning in die strijd. En dan komen we bij 5c en 6. Daar lezen wij. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp. Volken zullen onder u vallen. Zij treffen in het hart van koningsvijanden. Wanneer wij goed lezen en we letten op de werkwoordsvorm, dan zien wij dat vanaf 5c en vers 6 er een andere werkwoordsvorm wordt gebruikt. In vers 4 en 5ab vinden we een wensende werkwoordsvorm. Maar vanaf c en vers 6 vinden we een werkwoordsvorm waaruit blijkt dat het zeker zal gebeuren. Let er maar eens op, dan zal ik een paar nadrukken leggen. Er staat in 5c, en uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen. En zij treffen in het hart van des konings vijanden. Met andere woorden, het zal zeker gebeuren. Laten we eens rustig luisteren naar de betekenis van deze woorden. Allereerst 5c. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Wat betekent die uitdrukking? Nu gemeente, de rechterhand, dat is het symbool van de handelingen. En deze dichter mag met een profetische blik die koning zien optreden. Zien handelen. En hij vat dat samen in de rechterhand. En dan staat er, en uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Met andere woorden, terwijl die koning bezig is in de strijd, leert hij het een en ander. Wat leert hij dan? Hij leert dat God gebruik van hem maakt. En dat God vreselijke dingen gaat doen. Onzagwekkende daden gaat verrichten. En hoe moeten we dat leren dan opvatten? Dat moeten we zo zien dat die koning daadwerkelijk aan de lijve ervaart dat God zijn belofte in zijn leven gaat vervullen, gaat waarmaken. Hij gaat zien in zijn handelingen wie God is voor hem. Wat God aan hem verleent door middel van de daden die hij verricht. Uw pijlen zijn scherp. Volken zullen onder u vallen. Zij treffen in het hart van des konings vijanden. Hier komen de vijanden ter sprake. Een belangrijke vraag die we aan onze tekst moeten stellen is: wie zijn dat eigenlijk, die vijanden? Want in onze tekst is toch sprake van hele volken. Volken zullen onder u vallen. Koningsvijanden. Uw gemeente, dan moeten we de vraag stellen aan het hele boek der psalmen. Als het gaat om het vijandbeeld in het boek der psalmen. En dan treffen wij twee soorten vijanden aan. De vijand van de enkeling en de vijand van het hele volk. En in onze psalm is geen sprake van de vijand van de enkeling. En wij kennen psalmen waar duidelijk sprake is van de vijand van de enkeling. Denk maar aan David, die immers Saul als zijn vijand zag. Hier gaat het dus om de vijanden van het volk, die tegelijkertijd ook de vijanden van de koning zijn. De koning en zijn volk heeft vijanden. En die vijanden worden hier getypeerd als hele volken. Dus je kunt zeggen heel de wereld. Alle volken, zegt Psalm 72 vers 11. De koningen der aarde, zegt Psalm 2 vers 10. Wat ziet deze dichter als hij de koning ziet optreden in deze wereld? Hij ziet dat de koning gezonden is om de heerschappij van God op de aarde te herstellen. En dat hij te strijden heeft tegen de hele wereld. Tegen alle volken. En dat alle volken vallen onder des konings vijanden. Hij ziet allereerst dat het Davidisch koningschap daartoe geroepen is om daar iets van uit te beelden. Maar hij mag verder zien uiteraard. Hij mag zien op de koning der koningen. En hij ziet dat die vijanden bestaan uit vijandige volken. En nu is er niet alleen sprake van volken van buitenaf, maar ook vijanden van binnenuit, binnenlandse vijanden. Wij lezen in Psalm 101 vers 8 over de goddelozen van het land. Dus ook intern in het volk zelf zijn vijanden aanwezig. En hoe treedt dan deze koning op tegen de vijanden? Hij treedt op met een pijl en boog. En dat is typisch Oosters. De Oosterse koningen stonden bekend om het feit dat ze heel goed met een pijl en boog konden schieten. Het waren goede boogschutters. En wij lezen dat deze koning ook een pijl en boog hanteert om op te treden tegen zijn vijanden, tegen al die volken. En dan schiet hij. En dan lezen wij dat zijn pijlen doorboren het hart van des konings vijanden. Zodat ze verslagen worden. Zodat ze aan zijn voeten terechtkomen. Het staat duidelijk in de tekst. Volken zullen onder u vallen en zij treffen in het hart van des konings vijanden. Laten we het eens proberen over te brengen, geliefden, op de grote koning der koningen. Want het zal duidelijk zijn dat het hier gaat om beeldspraak. Om het werk van de grote koning, de Heere Jezus Christus. Juist ook in combinatie met Psalm 2, wat we samen gezongen hebben. En lettend op het feit dat de apostelen ook Psalm 2 aanhalen in Handelingen 4 vers 25. Daar treffen we datzelfde beeld aan. Beeld namelijk van de vijanden die gekant zijn tegen Gods gezalde, tegen het heilig kind Jezus. Het gaat hier dus om de strijd van de grote koning. Dat is een eschatologische strijd. Het woord eschatologie betekent de leer van de laatste dingen. Dat is de periode na de hemelvaart. Dat is dus het moment dat de Heer Jezus de troon heeft bestegen aan zijn vaders rechterhand en dat hij begint met zijn strijd. Zijn strijd die hij voert op het witte paard. Wij lezen dat in Openbaringen 6 vers 2. En dan lezen wij ook van die ruiter op het witte paard die zijn boog en zijn pijlen gereed houdt om vijanden te raken in het hart. En onze kanttekeningen schrijven dan, dat is de prediking van het heilig evangelie. En nu proberen we wat dichter bij de gemeente te komen, geliefden. Want het gaat hier om de tweeërlei uitwerking van de prediking van het evangelie. De prediking van het evangelie treft namelijk hele volken. Treft vijanden in het hart, doorboort het hart. En dat heeft een tweeërlei uitwerking. Het is of een reuke des doods ten dode, of een reuke des levens ten leven. Die pijlen die afgeschoten worden, ook vanaf de kansel, gemeente, die raken, hoe dan ook, hoe dan ook. Die raken allereerst door ons te veroordelen. En dan vooral degene die zich moedwillig in ongeloof blijven verzetten tegen deze koning. En Psalm 2 zegt dan ook dat ze eens verpletterd zullen worden door het zwaard van zijn gerechtigheid. Maar er zullen er ook zijn, en dat zijn ook vijanden, zowel van buiten de kerk, zou je kunnen zeggen, als van binnen in de kerk, die door de pijlen van het woord van God overwonnen worden, die overgebracht worden van het kamp des duivels naar het kamp van deze koning. Wij lezen het letterlijk van de Pinksterlingen. Nadat Petrus die pijlen heeft afgeschoten in naam van de koning. En zij werden verslagen in het hart. Doorstoken, doorpriemd werden ze in het hart. En nu is het de vraag, gemeente. Hoe is dat bij mij? Hoe is dat bij u? Want van nature horen we immers bij die volken. En leven wij in een blijvende vijandschap tegen deze koning. Niemand van ons zit te wachten op de komst van deze koning. En dat hij op zijn wagen gaat rijden. De wagen van waarheid, zachtmoedigheid en rechtvaardigheid. Om zijn zwaard te hanteren. Zijn pijlen af te schieten, ook in het midden van de gemeente van Middelharnis. Want wij staan vijandig tegen de prediking. Wij staan vijandig tegen deze koning, geliefden. Wij staan immers onder de andere aanvoerder. Onder de vorst der duisternis, de Satan. Soms openlijk of soms bedekt. Hopelijk, jonge mensen, wanneer wij de zin van de duivel doen in allerlei werelds vermaak, maar soms bedekt in een mantel van vrome godsdienst. Maar hij is de grote opstoker. En hij zal zeker ook ons mobiliseren om gekant te blijven tegen de pijlen. En te bukken en te buigen en deze pijlen te omzeilen, zodat we niet geraakt worden. Maar eens zullen wij geraakt worden, hoe dan ook. Het zij tot ons eeuwig oordeel. Het zij tot ons eeuwig voordeel. En daarom is het van belang, geliefden, dat wij die vijandschap bij onszelf ook gaan erkennen. Want die vijandschap die wordt ervaren aan de lijve. Aan de lijve van de koning, maar ook van alle onderdanen van de koning. Want deze dichter die ziet dat. En hij staat aan de kant van de koning en hij ziet dat die vijanden nog levensecht zijn. Ook onder zijn volk en ook daarbuiten. En hij ziet dat die vijanden het ook gemunt hebben op Gods volk. Dat zij Gods volk verdacht maken en Gods knechten verdacht maken. Dat zijn vijanden die zich absoluut niet onderwerpen aan het woord van God. Dat zijn vijanden die bestemd zijn voor de eeuwige verdoemenis. Tenzij. Ja, hoe moeten de kinderen van God die reeds aan de kant van de koning mogen staan door genade, zich opstellen tegen deze vijanden? Dat is een hele belangrijke vraag, geliefden. Moeten zij een vermaak hebben in hun verdoemenis? Absoluut niet. Nee, nu moeten ze net zoals deze dichter doen. Ze moeten bidden. Ze moeten oproepen tot de strijd. Ze moeten de koning inschakelen. God, o held, uw zwaard aan uw zijde. O koning van de kerk en velzen neer. Och, heren, neem toch uw boog en uw pijlen. En doorboor toch in het hart van koningsvijanden. Ja, sterker nog, het geloof dienen zij te oefenen, net als deze dichter. Deze dichter die gebruikt immers het werkwoord, het zal gebeuren. En de pijlen zullen treffen in het hart van koningsvijanden. Want de dag van de afrekening is nog niet aangebroken. Wij leven nog in dat liefelijke heden der genade. Hoe moeten ze zich opstellen tegen deze vijanden? De Heer Jezus is daar duidelijk in, geliefden. Dat lezen we in Matteüs 5, vers 44 en 45. Maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief. Zegent ze die u vervloeken. Doet wel degene die u haten. Bid voor degene die u geweld aandoen en die u vervolgen. Opdat gij moogt zijn kinderen, uw vaders, die in de hemel is, want hij doet zijn zon opgaan over bozen en over goeden. Want kind van God in ons midden, weet u wat u zich bedenken moet? Dat u zelf ook eerst een vijand was. Dat weet u toch nog wel. En dat u van een vijand een vriend Gods gemaakt bent. Zo tekent immers de apostel Paulus alle gelovigen in Romeinen 5 vers 10. Hij zegt, want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde en behouden worden door zijn leven. Want zij weten ervan, onbekeerden in ons midden, wat u nog niet meegemaakt hebt. Wat ook in uw leven deze avond kan gebeuren. Dat er een pijl wordt afgeschoten. En dat u het zegt. Draag mij uit. Want ik ben gewond. Ik ben geraakt door een pijl van Gods eeuwige liefde. En die pijlen, die doorboren het hart. Zij treffen het hart van koningsvijanden. Ze dringen diep door tot het zondaarshart. En dat hoe langer hoe meer. Zij weten dat moment in hun leven aan te wijzen. Dat dat gebeurde. Dat zij geknakt werden in hun hoogmoed en in hun kracht. Ja, in hun tegenstand. In hun vijandschap. Wat wordt er dan doorwond? Dat is de oude mens. En dat is niet alleen bij de eerste bekering, bij het moment van de wedergeboorte, maar dat is een doorgaand werk. Telkens weer moeten die pijlen doorboren in het hart van koningsvijanden. Want wat doen die pijlen? Die pijlen leggen immers de vijandschap bloot. En is die vijandschap bij u wel eens blootgelegd? Bij mij, gemeente. Want dat is nou juist het onderscheid met de naam Christen, de huigelaar. De naam Christen, de huigelaar, die probeert altijd zijn vijandschap te bedekken. En de vijandschap te vergoeilijken. Maar degene die waarlijk zaligmakend getroffen worden in het hart, die worden ontdekt en steeds dieper ontdekt aan die vijandschap. We zullen dat eens wat gedetailleerder proberen bloot te leggen, geliefden. Wat denkt u van de vijandschap der wereld? Jacobus 4, vers 4 zegt: overspelers en overspeleressen. Heb ik het over u? Heb ik het over mij? Weet gij niet dat de vriendschap der wereld vijandschap Gods is? En zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijandschap Gods genaamd. Daar gaat zo'n pijl. Heeft de Heer nooit die wortel van overspel in je hart blootgelegd? De Heere Jezus die zegt, die een vrouw aanziet en haar begeert, die pleegt alreede overspel. Denk eens aan de achterliggende week, toen je die mooie vrouw op het kantoor zag lopen. Wat dacht je toen? Dan ben je een overspeler, een overspeleres. Hoor je het? En dan ben je een vriend van de wereld. En als je een vriend van de wereld bent, dan ben je een vijand van God. Geestelijk overspel plegen. Dat je toch God niet lief hebt boven alles. Kijk, als dat gebeurt onder de bediening van de wet, dan dringt die pijl van Gods liefde diep door. En dan legt hij dat bloot. Die wereldliefde. En dat is niet alleen bij de eerste bekering, maar ook steeds dieper. Gedetailleerder. O, die wereldliefde. Dan de vijandschap van het boze vlees. Er staat in Romeinen 8 vers 7. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet. En het kan ook niet. Dat is het vlees. Dat is die oude mens. Dat is dat boze bestaan. Paulus zegt dat is vijandschap tegen God. Dat is wat. Die oude mens die krijgt inderdaad een knak bij de wedergeboorte als die pijl diep doordringt in het hart van koningsvijanden. Maar ook in de weg der heiligmaking in het leven van Gods kinderen wordt dat steeds dieper en dieper blootgelegd. Dat boze hart, dat boze vlees. Dat zich nooit bekeert. Dat zich nooit onderwerpt. En altijd weer aan wil groeien. En altijd toch weer overheersen wil. En altijd toch weer de plaats opeist hier van binnen. Die ze niet meer toekomt. En dan de vijandschap tegen het evangelie des kruises. De vijandschap tegen Jezus. Tegen het genadekarakter van het evangelie. Ja, zegt iemand, dat een onbekeerde die vijandschap heeft, dat geloof ik wel, dominee. Maar geldt dat dan ook degene die alreeds getroffen zijn? die verslagen van hart gemaakt zijn? Ik zal een voorbeeld geven. Paulus vraagt op een gegeven moment aan de Galaten: ben ik uw vijand geworden? U de waarheid zeggende, dat is wat. U kent de problematiek van de Galaten. Zij vielen weer terug in de werken van de wet. In activisme. En daardoor weken zij af van het karakter van het evangelie, het genade karakter van het evangelie. En Paulus stelt dan de kaak. En hij zegt: ben ik u een vijand geworden, nu de waarheid zeggende? Toen hij alles afsneed buiten Christus, voelt u geliefden? En als er één volk is op aarde die de vijandschap tegen Jezus gaat inleven, dan is dat Gods volk wel. Denk maar eens aan de gang van de discipelen, geliefden. O ja, vanuit de liefde waren ze bereid om hem overal te volgen, in alle wegen. Maar toen het erop aankwam, bleken zij een vijand te zijn van het kruis van Christus. Waarom? Waarom? Omdat ze er zelf buiten gezet werden. Kijk, en daar wordt een mens ook steeds dieper en dieper aan ontdekt. Dat hij een bestaan in zich omdraagt dat ten diepste niet uit genade zalig wil worden. En daarom, dat bestaan. Als die koning zijn pijlen afschiet en diep doordringt tot het hart van konings vijanden. Dat is Gods volk. Die leren zich zo kennen voor het aangezicht van deze koning. Maar tegelijkertijd gevoelen ze dat die pijlen gedompeld zijn in de liefde Gods. Dat die pijlen gedompeld zijn in het bloed van Christus. Want die pijlen die helen ook. Die genezen ook. Die doen ook de genade gevoelen. En daarom, hoe moeten Gods kinderen zich opstellen tegen die vijanden die nog aan het andere kamp strijden? De onbekeerden in het midden der gemeente of buiten de gemeente. Ze moeten hen gunnen om ook geraakt te worden door de pijlen van deze koning. Want wanneer ze in de genadetijd geraakt zullen worden, dan zullen ze aan de voeten van deze koning vallen. Hele volken worden verslagen. Zo profeteert hier deze dichter. En dan ziet deze dichter dat het een volk is die gaan leren dat vijanden met God verzoend worden. En is dat nou niet de ruimte die ook deze avond gepredikt mag worden? Nee, het evangelie is niet bestemd voor vriendjes. Het is niet bestemd voor mensen die hun beste beentje voorzetten. Het is niet bestemd voor de rijke jongelingen en voor de farizeeërs. Het is niet bestemd voor goedwillige christenen of activistische godsdienstige mensen. Het is juist bestemd voor mensen die als Manasse waren. Manasse die immers alles deed om zijn opvoeding van zich te schudden. Misschien doe jij dat ook wel. Mijn jongen, mijn meisje in de kerk. Dat je diep in je hart denkt: wacht maar eens even als ik straks 18 ben. En dan geef ik er de brui aan en dan stop ik ermee. En dan verlaat ik de kerk. En dan schud ik al die regeltjes van me af. Juist voor jou is zo'n pijl bestemd, zo'n liefdespijl. Want hij heeft je niet over voor het verderf. Het is bestemd voor die man die zo wrevelig in de kerk zit. En eigenlijk niet tegen het afsnijdende woord van God kan. En het gevoel heeft dat hij er altijd buiten gezet wordt. En soms zo geprikkeld en geïrriteerd onder de bediening van het woord zit. Weet u dat het juist voor u is? Weet u dat juist het woord de bedoeling heeft om u bloot te leggen in uw vijandschap? Och, beken het toch op deze uw dag. wat tot uw vrede is dienende. O, buig u toch voor hem neder. En erken toch uw vijandschap. En lever toch al de wapens van verzet uit. En zeg het tegen, eens eerlijk tegen God hoe je erin staat, hoe je er tegenover staat. Daar is het voor bestemd. Het is niet bestemd voor iemand die zegt, als er toch eentje is die toch in de hemel terecht mag komen, dan ben ik het wel. Overgis u niet, want dan heb u nog nooit iets begrepen van het evangelie. Want het evangelie bouwt een mens niet op. Het evangelie breekt de mens eerst af om hem op te richten in zijn genade. Het gaat om mensen zoals Saul, die als een leeuw was, maar een lam werd, doordat de koning hem tegenhield en zei, met de heilige wet, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En dat hij neergeveld werd. En dat hij toen zei, in overgave aan die koning, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Om zo de vijandschap in te leven. Met droefheid te bewenen voor het aangezicht des Heeren. En de strijd ter hand te nemen tegen die inwonende verdorvenheden. Die krijg voeren tegen de ziel. Want we moeten niet denken dat Gods kinderen dan een gemakkelijk leven tegemoet gaan. Nee, want wanneer de koning zulke vijanden neergeveld heeft, dan schaart hij ze als het ware achter zich. Ja, dan leert hij ze op die wagen zien. Dan moeten ze als het ware door het geloof die woorden gaan lezen. Die op die strijdwagen staan. Want die woorden die worden afgedrukt in hun eigen persoonlijk zielenleven. Dan wordt dat woord waarheid afgedrukt. Dan willen ze ook waar zijn voor God. Waar zijn ook voor de mensen. Dan wordt dat woord zachtmoedigheid afgedrukt in hun hart en leven. Dat wil zeggen dat zij ook in ware ootmoed verder willen wandelen. Dan wordt dat woord gerechtigheid afgedrukt. En dan is het allereerst die toegerekende gerechtigheid. Dat Christus zijn gerechtigheid toerekent. Even alsof ze zelf al de gehoorzaamheid van de wet volbracht. Maar ook die meegedeelde gerechtigheid. Zodat ze gaan jagen naar de gerechtigheid. En dat maakt een strijd uit. En daarom zullen ze deze dichter verstaan. Want zij begrijpen maar al te goed met deze dichter dat deze koning vooruit moet treden. Vandaar ook dat zij verstaan wat de dichter van Psalm 35 ons voorhoudt. Twist met mijn twisters, hemelheer. En ga mijn bestrijders toch te keer in deze heilige oorlog. Dat ik achter u aan mag komen. Treed gij vooruit. Zo worden ze in een loop gestuit. En zeg tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Amen.
Thank you.
Laten we eerbiedig zijn. Heren, versla ook vandaag nog mensen, zondaren, vijanden onder ons. En dat uw kinderen steeds dieper doorboord worden in het vijandige hart door uw pijlen. Zodat ze hun vijandschap beleven en gaan bestrijden in de kracht des Heren. Om waar te mogen zijn voor God. Zachtmoedig, ootmoedig en rechtvaardig. En dat alleen maar in de koning en door de koning. Ziende op zijn strijdwagen. Ziende op zijn macht. Wegschuilend achter hem. We danken u, Heere, voor het goede wat gij deze dag geschonken hebt. Ga met ons mee. Straks wanneer we naar huis gaan. Beveilig ons dan op de weg. Wees met hen die alleen thuis komen. We denken aan de rouwdragenden in ons midden. Heere, wilt u hen vertroosten in deze donkere dagen. Sterk ons tot de arbeid waartoe gij ons roept. En als we geen werk hebben, geef ons dan werk. En als we niet meer werken kunnen, of we zijn oud, gedenk ons. Heere, doe genadig verzoening over al onze zonden. En verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen het 7e vers van Psalm 2. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem en heil hun hoogst geluk beschouwen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.